Ik ben er zelf erg door uitgedaagd en ik denk dat we mogen weten en dat we dat, als we dat nog niet weten, of anders als we dat misschien wel weten, dat het ons weer even opnieuw in herinnering gebracht wordt, wat voor een autoriteit we eigenlijk hebben. Een autoriteit omdat de Heilige Geest in ons woning gemaakt heeft. En dat is een geweldig, dat is veel meer dan dat we vaak beseffen. En veel meer dan dat we vaak denken te weten. Want onze gedachten houden ons soms tegen en houden ons soms gevangen. En ik wil jullie dat vertellen aan de hand van een oude geschiedenis. Een geschiedenis uit Exodus 4. Waarin we Mozes ontmoeten. En Mozes ga ik zo nog wel iets meer over vertellen. Maar ik wil het eerst even lezen. Uit Exodus 4, de eerste 5 versen. Toen antwoordde Mozes en zei, maar zie, zij zullen mij niet geloven en niet naar mijn stem willen luisteren, want ze zullen zeggen, de Heer is niet aan u verschenen. En de Heer zei tegen hem, wat hebt u daar in uw hand? En hij zei, een staf. En God zei, werp hem op de grond. En hij gooide hem op de grond en die staf werd een slang. En die slang die was kennelijk zo angstwekkend dat Mozes ervoor vluchtte. Maar de Heer zei tegen Mozes, strek je hand uit en grijp hem bij zijn staart. Toen stak hij zijn hand uit, greep hem vast en hij werd weer een staf in zijn hand. Opdat zij geloven dat de Heer aan u verschenen is, de God van hun vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. In de geschiedenis van Exodus 3 komt God naar de aarde en openbaart zich in een niet verbrandende braamstruik. Dat is op zich al een heel groot wonder. Want een braamstruik, ik weet niet of dat jullie wel, dat is eigenlijk geen hout, hè? Als je dat in het vuur gooit, dan is het poef, dan is het weg. Ja, het is wel hout, maar het is zo eigenlijk zo vezelachtig, vluchtig, dat als je dat in het vuur gooit, kun je er niet eens echt een vuur mee aanmaken. Zo vluchtig. En dat die braamstruik dus niet verbrandt, het is bovendien ook nog een van de meest brandbare struiken die je kunt voorstellen. Dat is op zich natuurlijk al een wonder. Mozes die gaat daarheen en dan spreekt God. Ja, ik probeer me dan voor te stellen hoe die situatie is. Dat je daar met een kudde kleinvee, kudde schapen bent. En dat je dan zoiets ziet daar in de verte. Een vuur. En dat je gaat kijken en dat je ziet dat het een braamstruik is die in de fik staat, maar die niet verbrandt. En dan hoor je de stem van God die zegt van, trek je schoenen uit op deze plaats, want waar je nu staat, dat is heilige grond. Ik weet niet of dat Mozes ooit voor die tijd de stem van God gehoord heeft, maar ik denk dat hij zich rot geschrokken is. Toch? Ik zou heel erg schrikken als ik de fysieke stem van God op een moment in mijn leven daar zou horen. En dan gebeurt het ook nog dat God hem gaat vertellen dat hij het volk Israël uit Egypte moet gaan bevrijden. En dan geeft hij allerlei tegenargumenten. Ze zullen me niet geloven. Ze zullen zeggen dat u niet aan mij verschenen bent. Want wat is mijn woord als ik dat zo vertel? Wie gelooft mij dan? En dan zegt God tegen hem, wat heb je in je hand? Nou ja, elke herder, elke persoon die schapen of kleinvee hoedt, heeft een staf. Waarom is die staf? Die staf is er, ja, lijkt wel altijd hem op te leunen, maar dat is natuurlijk niet het verhaal. Die staf, dat is een wapen en die staf, dat is iets om waar je makkelijk met een soort golfstik, waar je stenen mee kan wegslaan. En waar je ook echt kunt gebruiken als wapen tegen wilde dieren. En die staf, die moet hij dan op de grond gooien. En dan wordt het een slang. En ik denk, omdat hij ervoor vlucht, dat het een slang is die angstwekkend was. Die angstaanjagend was. En omdat hij in de woestijn al zo lang is, weet hij natuurlijk precies welke slang niet of wel gevaarlijk is. En omdat hij achteruit deinst en vlucht, denk ik dat het een hele gevaarlijke slang geweest is. En dan moet hij ook nog iets doen wat totaal tegen de natuur ingaat. Normaal gesproken, als je een slang hebt, dan moet je die slang achter zijn kop pakken. Of met een vork. Ja. En wat zegt God tegen hem? Pak die slang bij zijn staart. Nou, dat is gewoon hartstikke link. Dat is echt gevaarlijk. Want hij moet die slang helemaal bukken. Daardoor komt hij al heel dicht bij de kop van die slang. Hij moet bukken, dan moet hij die staart pakken. En die slang die beweegt. En maar die uitdaging die hij daar krijgt, gaat hij wel aan. Hij doet een stap in geloof. Hij pakt die slang bij zich. En op het moment dat hij het doet, verandert die slang weer in een staf. Maar het is niet meer dezelfde staf als voor die tijd. Dat is heel apart. Het is niet meer de staf zoals die hem voor die tijd in zijn hand had. Eigenlijk kun je een beetje zeggen, het lijkt wel, die slang, die kwamen we ook al in het paradijs tegen, toch? De slang van twijfel. De slang die vertelde over, dat zou God wel echt gezegd hebben dat? De slang die tegen Eva zei van, ja, God heeft dat wel gezegd, maar. De slang die twijfel zaaide. De slang die ervoor zorgde dat Eva een daad deed die de hele wereld beïnvloedde. Een slang. Mozes overwint zijn angst voor de giftige beet die hij zou kunnen krijgen. Maar hij durft het risico te nemen. Eva heeft het gevaar van het gif niet onderkend. En die is erdoor besmet geraakt. Het gevaar van twijfel leidt uiteindelijk tot ongeloof. Een ongeloof werkt verlammend. En dat houdt je af van wat een belangrijk kenmerk van een gelovige is. Jacobus 4 vers 5 zegt, onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden, nader tot God en hij zal tot u naderen. Sommige momenten kun je overvallen worden door angst. Je bent bang dat je in een situatie niet aan kunt wat je overkomt en dan, oh, dan kun je wel bijna verlamd zijn. Toch? Dat je denkt van, wat gebeurt me nu? Dit had ik nooit verwacht dat dit mij zou kunnen overkomen. Dat mij als christen, als kind van God, dat zou kunnen gebeuren. Maar God heeft in zijn woord zoveel belangrijke beloften gegeven. En er staat in Psalm 23 vers 4, al ga ik door een dal van schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, daar heb je hem weer, vertroosten mij. Wat zou die staf dan voor ons zijn? Wat zou dat voor ons kunnen betekenen? Nou, de staf speelt een hele belangrijke rol in het leven van Mozes en ook van Aaron. Beiden hadden een staf. En de staf van Mozes, die had hij al. Maar eigenlijk heeft hij een nieuwe staf gekregen, rechtstreeks uit de hand van God. Op basis van iets wat hij al had, zijn oude staf. Alleen die staf, die werd vernieuwd. Daarnaast was Mozes bang om te spreken en hij gebruikte dit als argument tegen God om onder zijn verantwoordelijkheid uit te komen. Want het was niet alleen dat hij zei van ze zullen me niet geloven, maar vervolgens zei hij ook nog, maar ik kan niet spreken. Ik ben helemaal niet zo'n spraakwatervol. Ik zou niet weten wat ik zou moeten zeggen. Ik ben eigenlijk een heel verlegen man. Dat is natuurlijk niet waar, want hij had voor die tijd was die een heet hoofd en een opvliegende persoon geweest. Maar in die 40 jaar in de woestijn was hij kennelijk zo geïntimideerd door wat hem was overkomen, dat hij van een opvliegende man een verlegen persoon geworden was. En hij gebruikt dat als argument naar God toe om vooral niet aan zijn roeping, aan zijn bestemming te hoeven te voldoen. Want hij was bang. Hij was bang. En daarom kreeg hij die staf. En daarom kwam zijn broertje hem te hulp. En in Exodus 4, vers 17 staat: Aaron, de leviet, dat is toch uw broer? Ik weet dat hij uitstekend kan spreken. Bovendien, hij komt er al aan. Hij trekt u tegemoet. Zodra hij u ziet, zal hij zich van harte verblijden. Dan moet u tot hem spreken en hem de woorden in zijn mond leggen. Ikzelf zal met uw mond en zijn mond zijn en u leren wat u moet doen. En hij zal voor u tot het volk spreken, dan zal het zo zijn. Hij zal voor u tot een mond zijn en u zult voor hem tot een God zijn. Heb je dat wel eens echt gelezen? U zult voor hem tot een God zijn. Neem daarom, staat er dan ook, deze staf in uw hand, waarmee u die tekenen moet doen. Staf, kom weer terug. En de staf van Mozes is de staf van overwinning over twijfel en ongeloof. Staf komt elke keer terug. Gevecht tegen Amalek, Exodus 17. Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. En Mozes zei tegen Jozua: kies mannen voor ons uit en trek op. Bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Heb je hem weer, die staf. En ik denk dat het diezelfde staf was waar Mozes aan moest denken als hij hem in zijn hand had, dat hij een overwinning had behaald over zijn angst en ongeloof. Die staf. En die staf die gaf ook, terwijl hij ondersteund werd, de overwinning over Amalek. En die staf die werd tot een banier. De Heer werd zijn banier. Want er staat dan: zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. En toen zei de Heer tegen Mozes: schrijf dit de gedachtenis in een boek en prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: de Heer is mijn banier. De Heer is de beschermende vlag over mijn leven. De staf van God was het symbool van Gods autoriteit in het leven van Mozes. De staf van Aaron was het teken van het priesterschap van de stam Levi. Nou is het woord staf in het Hebreeuws mateh, M-A-T-T-E-H. Nou heb ik geen Hebreeuws gestudeerd, hoor, dus maak je vooral geen zorgen. Maar ik heb wel opgezocht wat het woord is. Maar er is nog een ander woord wat eigenlijk ook met staf te maken heeft. En dat is het woord shebet, S-H-E-B-E-T. En dat kan ook weer vertaald worden met scepter. En dat woord verwijst naar de autoriteit van een koning. En eigenlijk, als je het op de keper beschouwt, maakt God in Exodus Mozes, omdat hij een leider wordt, koning, door hem zijn staf toe te vertrouwen. Want je zou kunnen zeggen, hem werd de scepter van autoriteit overhandigd. En die staf zorgt voor overwinning over twijfel en ongeloof, maar ook voor overwinning over de vijanden en de vijand van God. In Genesis 49, vers 10 staat opgeschreven: de scepter, de shebet, zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten tot Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. En deze tekst die verwijst naar het koningschap van Jezus. En wat werd over Jezus gezegd in het Nieuwe Testament. Wat zei hij over zichzelf? Ik ben de goede herder. En wat weten we van een herder? Die draagt een staf. En ik denk dat Jezus ook een staf bij zich had. Hè? Gewoon omdat het ook heel makkelijk was om te wandelen. Maar dat weet ik niet zeker, hoor. Psalm 45 vers 4 zegt, uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig. Uw koninklijke scepter is een rechtmatige scepter. 1 Petrus 2 vers 9 zegt, gij echter, en dan wordt gesproken door Petrus aan de heidenen. En wie zijn de heidenen? De gelovigen uit de wereld. Daar wordt gezegd, u echter bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilige natie. Een volk Goden ten eigendom om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. De autoriteit van de gelovigen is tweeledig. Zowel de staf van Mozes, de staf van autoriteit over ongeloof en twijfel over onze vijanden is ons gegeven. Maar ook de staf van Aaron, de priesterstaf. En die staf die staat voor voorbeden. Die tussen staan, tussen mensen. Mediator, tussenpersoon. Degene die pleit voor anderen. Bidder voor de nog ongelovigen. Mozes was geroepen om het volk uit Egypte te leiden. De christenen zijn geroepen om de ongelovigen die als het ware nog in Egypte zijn, die nog niet het beloofde land zijn binnengegaan, te leiden naar het beloofde land. Het koninkrijk van God. In de relatie met Jezus. En daartoe hebben zij autoriteit gekregen. Namelijk de autoriteit van het koningschap en het priesterschap. De autoriteit die hen is gegeven, die ons is gegeven, doordat de Heilige Geest in onze harten woning gemaakt heeft. Je moet je voorstellen dat je bent een shaliach. Je bent een vertegenwoordiger van de Allerhoogste God. Daar waar jij komt, gaat Jezus met jou mee. Want hij heeft woning gemaakt door de Heilige Geest in jouw hart. Daar waar jij komt, heb je autoriteit. Daar waar jij komt, heb je iets te zeggen. Heb je iets te vertellen. Ben je iemand, niet de staart, maar het hoofd. Want de slang is bij de staart gepakt. En het hoofd ging omhoog. De staart was op de grond. De staart was daar. En het hoofd ging omhoog. De autoriteit van de gelovigen is veel groter dan dat wij vaak zelf beseffen. Wij laten ons zo vaak intimideren door angst en door ongeloof. En zeggen dan van ja, maar wij zijn maar een minority, wij zijn maar een minderheid. Wij zijn maar een klein groepje mensen, wij zijn maar een kleine gemeente. Lieve mensen, er is geen kleine gemeente. De kerk van Jezus Christus is de grootste kerk in deze tijd, op deze wereld. Er is geen grotere kerk, is groter dan de islam, groter dan wat dan ook. Want wij zijn een wereldwijde, hele grote, groeiende kerk. En wij zijn hier misschien een kleine vertegenwoordiging van die hele grote kerk. Maar onze familie en ons hoofd is de grootste die er bestaat. De machtigste die bestaat. Onze Vader is de rijkste die bestaat. En hij heeft ons geroepen om mensen uit de duisternis te leiden tot het koninkrijk van zijn licht. En daartoe heeft hij ons autoriteit gegeven. Wij zijn een koninklijk priesterschap. Dat wil zeggen dat we koninklijke priesters zijn. Wij mogen voorbeden doen voor de mensen die nog niet geloven. We mogen de wegbereiders zijn zoals Johannes de wegbereider was. Om Jezus te laten zien, zo mogen wij wegbereiders zijn om de Heilige Geest door ons te laten spreken. onderschat je autoriteit niet. Maar pak de uitdaging door in de situatie waarin je komt de slang bij zijn staart te durven pakken en te zeggen van in Jezus naam. Ik nader tot God en als ik tot God nader, als ik de berg opklim, als ik door de wolken heen ga, als ik de uitdaging aanga, dan kom ik in de kracht van de Heilige Geest. En dan is mijn woord een tweesnijdend scherp zwaard. En dan dringt het door zo diep dat het mensenlevens verandert. De woorden die je spreekt, de ogen die je hebt, die de liefde van God uitstralen, hebben levensveranderende kracht in zich. En mensen veranderen door de omgang met jou. Daar waar jij komt, komt Jezus. En dat wilde ik je vanmorgen in herinnering brengen. Het is zo belangrijk om te beseffen wie we zijn in Christus. Nou, je zou kunnen denken, Mozes en Aaron, dat waren hele bijzondere mensen. Nou, toen Mozes geboren werd, was de situatie zo dat er een opdracht was om de kinderen te vermoorden. En ze hadden hem in een mandje gelegd. En het was helemaal niet zeker dat hij zou overleven. En uiteindelijk denken wij, als we dat vandaag de dag zouden vertellen, dan zouden de wetenschappers zeggen, we hadden een toeval hè, dat er nou net toevallig een prinses was. Nee, dat was goddelijke leiding. Er was daar een prinses, zodat Mozes aan het hof zou operen. Was dat fijn aan het hof? Nou, dat was een occulte bende, zal ik je vertellen. Want Egyptenaren, die leven maar met één ding, ga maar eens naar Egypte, die zeggen, alles wat belangrijk is, is de dood. Van waar de zon opgaat, waar de onder gaat, daar hebben ze piramides gebouwd. Nou, in die cultuur is Mozes opgegroeid. Denk je dat dat een leuke cultuur was? Was geen leuke cultuur. Was intimidatie, was angst, heel veel angst. Was machtsstrijd, altijd. En Aaron die was opgegroeid in slavernij. Die heeft waarschijnlijk heel zijn leven hard moeten werken. Tichelstenen bakken. En met een zweep over zijn rug. Dat was geen leuke tijd. En deze twee mannen werden geroepen door God. Denk niet dat het hele bijzondere mensen waren. Ze kwamen door geloof en door gehoorzaamheid in hun bestemming te staan. En wat ik vandaag tegen je wil zeggen, ben je al in je bestemming? Wil je in je bestemming komen? Durf dan de uitdaging aan te gaan om te geloven dat jouw autoriteit een autoriteit is die levensveranderende dingen uitwerkt. Mozes vermoordde en een bui van woede in Egypte na. Was geen lievertje hoor. En hij moest 40 jaar afkoelen in de woestijn. En daardoor werd hij een heel nederig mens. Weet je, God heeft ons uitgekozen toen we nog vijanden van hem waren. Romeinen 5, vers 8 tot 11 zegt, God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij daarom, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen we vijanden waren met God, verzoend zijn door de dood van zijn zoon, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat hij leeft. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Heer Jezus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. En wat staat er dan verder nog in de Bijbel? Wij hebben de bediening van de verzoening ontvangen. Wat is verzoening? Bij elkaar brengen. Vrede stichten. Mensen bij Jezus brengen. Mensen laten zien hoeveel God van hen houdt. Het is zo'n raar woord, hè? Verzoenen. Er zit zoenen in, hè? En zoenen, dat is niet kussen hoor, nee. Zoenen betekent dat je herstel, nieuwe hoop, vrede brengt. Een zoenoffer is een vredeoffer, is een offer van het weer goed maken. Dus eigenlijk hebben wij de bediening van het weer goed maken ontvangen. De bediening die ervoor zorgt dat het weer goed komt tussen de mensen en God. Dat is toch een fantastische bediening die we gekregen hebben. Overal waar wij komen, mogen wij mensen laten zien en vertellen, in die volgorde, laten zien en vertellen dat het weer goed komt tussen God en mensen. Hij heeft zijn geest woning laten maken in ons hart. Wow, weet je niet dat je een tempel bent? Een tempel van de Heilige Geest, staat in 1 Korinthe 6 vers 19. En dat je niet meer van jezelf bent, want je bent gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met je lichaam. En daarmee heeft hij me ook ons zijn autoriteit toevertrouwd. Goddelijke autoriteit, vertegenwoordiging. Ik heb jarenlang ben ik als inkoper bezig geweest. Iets van de laatste 12 jaar van mijn carrière in de maatschappij. En dan kwamen er altijd mensen bij mij die mij iets wilden verkopen. En die mensen hadden de autoriteit van het bedrijf waar ze voor kwamen. En die mensen die deden dat met verve. Die geloofden in het product wat ze mij kwamen aanprijzen. En als ze dat op een goede en liefdevolle manier, als ze dat op een goede en gedegen en betrouwbare manier deden, dan wilde ik wel zaken met ze doen. Maar ze hadden ook de autoriteit om zaken met mij te doen en ik had de autoriteit om zaken met hen te doen. Als jij op een betrouwbare, liefdevolle, acceptabele manier een vertegenwoordiger bent van God, dan openen mensen hun hart en dan willen ze graag van jou kopen. Verzoening. De prijs is betaald door het offer van Jezus. En als mensen hun hart openen en hun gedachten openen, dan landt het evangelie. Dan kan het misschien zijn dat je het zelf niet eens meemaakt. Maar dan komen ze op een dag en buigen hun knieën voor koning Jezus. Weet je, Jezus gaf in Lucas 9 vers 1 12 discipelen macht en gezag over alle boze geesten en om ziekte te genezen. En hij zond hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en genezingen te doen. Dat is ook zoiets. Niet alleen de verkondiging van het woord, maar door te doen wat het evangelie zegt, de uitdaging durven aan te gaan en tegen iemand durven zeggen, Jezus geneest nog steeds. God is een God van genezing, ook al heb je het misschien zelf niet altijd ervaren. Pak die slang bij zijn staart en durf God te geloven op zijn woord. Waar Jezus kwam, dat was genezing, dat was herstel, dat was alles. Markus 16 vers 16 en 17 zegt, en hij zei tot hen, ga heen in de hele wereld. Eigenlijk staat er heengaande in de hele wereld. Het is als het ware een werkwoord wat altijd maar doorgaat. Ik heb van die werkwoorden in het Grieks. Hè? Heengaande in de gehele wereld, verkondigende het evangelie aan de hele schepping. Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden. Maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven. In nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. Onze autoriteit is de autoriteit van alle gelovigen in Christus. Zoals al van oude tijden bekend was. En nu in volheid is gekomen. In het Nieuwe Testament zie je niet de overdracht van een staf. In het Nieuwe Testament zie je de overdracht door het opleggen van handen en door het spreken van woorden van de Heer. Door profetie, door woorden van kennis, door woorden van wijsheid. Maar de uitwerking is precies hetzelfde op het moment dat je de uitdaging aan durft te gaan. En dat je durft te zeggen van ik pak die slang, die uitdaging. bij ze staat. Ook al vind ik het nog zo eng. Weet je, Mozes wilde op de vlucht. Hij wilde graag een stap terug doen. Maar hij deed het uiteindelijk niet, omdat hij geloofde dat God hem geroepen had. Want die braamstruik, die brandde daar. En dat wonder zag hij. En de stem van God hoorde hij. En daarom durfde hij de slang bij zijn staart te pakken. Als je vanochtend de stem van God hoort, als je bent in de aanwezigheid van de Heilige Geest, durf jij dan de uitdaging aan om God te geloven dat je in je bestemming kunt komen in deze tijd. God is niet veranderd. Hij is nog steeds dezelfde. God geneest nog steeds. We zien het hier misschien wat minder dan in andere landen. Maar God doet nog steeds wonderen. Geneest nog steeds mensen. Ali was nog niet zo lang geleden. Waren we in een bijeenkomst. Met een spreker die zei van ik heb de indruk dat hier iemand is die last heeft van de pijn, de arm in de hand. En het, misschien wel carpaal tunnel syndroom. En hij zei van jongens kom op, ga maar staan als je dat bent. En zij ging staan, er waren overigens nog meer mensen. Het was niet
specifiek rechterarm.
Specifiek rechterarm ook nog. Ja, rechterarm. Ja, rechterarm. Rechterarm. Ze ging staan en er werd een oproep gedaan. En die zei van, jongen, ik ga niet voor jullie bidden. De mensen om jullie heen gaan voor je bidden. En leg maar handen op. En het gebeurde, en in het begin voelde Ali nog niet zoveel. En de nacht, ze had hem echt 's nachts bijna niet kunnen slapen, want het ging tintelen en het deed zeer en het was vervelend. En uiteindelijk bleek het niet gelijk weg, maar twee dagen later, elke keer als ze dan dacht van het prikkelt weer een beetje, zei ze, Henk, bidden. Ja, zo zei ze het letterlijk hoor. Dus het was niet zo dat ze zei van, wil je alsjeblieft. Nee, ze zei, Henk, bidden. En dan legde ik mijn hand erop en dan ging ik bidden. En een paar dagen later zei ze, weet je wat. Zeg maar weg. We hadden een week geleden, kon Ali 's morgens niet uit bed komen, omdat ze zoveel pijn had in de rug. En we hebben een gebedsbeweging in Rafael. En we hebben een groepje mensen waar we veel mee bidden. We hebben gebeden en ik weet nog, want ze is even naar de huisarts geweest. En ze, die kreeg pijnstillers en die zei van ja, dat met een week, twee weken, dan moet het wel minder worden. Afgelopen dinsdag, het was vrijdag gebeurd, donderdag, vrijdag, dinsdag, woensdag was het over. Komt het door de pijnstillers? Nee, ik geloof dat het komt omdat we gebeden hebben. Dat geloof ik. Ik geloof in de kracht van gebed. Ik geloof in de autoriteit die we hebben in Christus. En we mogen het nog veel meer gaan zien als we het weer durven te gaan geloven. Ik heb tijden gehad dat ik niet durfde te bidden omdat ik dacht van als ik bid en het gebeurt niet, krijg ik de schuld. Dat is angst, lieve mensen. En angst op basis van ongeloof. Maar het gaat niet om mij. God is degene die het werk doet. En uiteindelijk is hij ook verantwoordelijk. Het enige wat wij hoeven te doen, is die slang bij zijn staart te pakken. En te zeggen van ik vertrouw, ik geloof. Mozes had geen Bijbel. Hij had geen woord van God. De Bijbel bestond helemaal niet. God verscheen zelf aan hem. Maar weet je, God verschijnt dagelijks aan ons. Iedere dag. Iedere dag door zijn woord. En wij mogen weer gaan vertrouwen. Er komt een tijd aan, echt waar, er komt een tijd aan dat Nederland op zijn kop zal gaan voor Jezus. Ik geloof dat. Er zijn zoveel profetieën. Volgend jaar worden mensen teruggeroepen. Die komen allemaal naar Nederland. Heel apart. Ik sprak iemand uit Australië, die bij ons in de gemeente in Amersfoort komt. En die zei van, ik heb het idee dat ik terug ben gekomen, omdat vroeger uit Nederland het evangelie is verteld over de hele wereld. Uit Engeland is het evangelie verteld over de hele wereld. Uit Duitsland is het evangelie verteld over de hele wereld. En nu komen er allemaal mensen terug om opnieuw het evangelie in Nederland krachtig te laten horen. Ik geloof dat we een tijd tegemoet gaan, lieve mensen, dat je niet meer grijs kunt zijn, dat je zwart-wit mag zijn, dat je radicaal mag zijn, maar dat er weer een opwekking gaat komen. En misschien heb je dat al heel vaak gehoord en denk je, ja, dat zal wel. Durf die slang maar eens bij zijn staart te pakken. Want God is niet veranderd. Hij daagt ons uit. Durven wij te geloven dat wij die autoriteit hebben? Ik wil jullie graag daarmee bemoedigen. Ik wil jullie daar graag mee bemoedigen. Overal waar jij komt. Vul je naam maar in. Overal waar jij komt. Waar jij komt, waar jij komt. Overal waar ik kom. Zeg het maar tegen jezelf. Overal waar ik kom, komt Jezus. Want Hij heeft woning gemaakt in mijn hart. Op mijn werk, in de supermarkt, daar waar ik ben, daar is Jezus. Daar waar ik ben, is Jezus. Daar waar jij bent, is Jezus. Zeg het maar even tegen je buurman, tegen je buurvrouw. Zeg het maar even, hardop, spreek het maar uit. Daar waar jij bent, is Jezus. Daar waar jij bent, is Jezus. Daar waar jij komt, 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 is Jezus.
Henk, overal waar jij bent, is Jezus.
Halleluja, dankjewel. Ik pak het en ik geloof het. Amen. Dank u wel, Vader, dat u ons uitdaagt opnieuw.